Wij openen deze middag de schriften bij het evangelie naar Johannes. U zal worden voorgelezen uit Johannes 12, vanaf vers 12 tot en met 36.
Des anderen daags een grote schare die tot het feest gekomen was, horende dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen de takken van de palmbomen en gingen uit hem tegemoet en riepen: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren, hij die is koning Israëls. En Jezus vond een jonge ezel en zat daarop, gelijk geschreven is: Vrees niet, gij dochter Sions, zie, uw koning komt, zittende op een veulen ezelin. Doch dit verstonden zijn discipelen in het eerst niet. Maar als Jezus verheerlijk was, toen werden zij indachtig dat dit van hem geschreven was en dat zij hem dit gedaan hadden. De schare dan die met hem was getuigde dat de Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had. Daarom ging ook de schare hem tegemoet, overmits zij gehoord hadden dat hij een teken gedaan had. De fariseeën dan zeiden onder elkander: Ziet gij wel dat gij gans niet vordert? Zie, de gehele wereld gaat hem na. En er waren sommige Grieken uit degene die opgekomen waren, opdat zij op het feest zouden aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem, zeggende: Heer, wij willen Jezus wel zien. Filippus kwam en zeide het Andreas. En Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus. Maar Jezus antwoordde hun, zeggende: De ure is gekomen dat de Zoon des mensen zal verheerlijk worden. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelfde bewaren tot in eeuwig leven. Maar zo iemand mij dient, die volgen mij. En waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam een stem uit de hemel, zeggende: En ik heb hem verheerlijkt. En ik zal hem wederom verheerlijken. De schare dan, die daar stond en dit hoorde, zeiden dat er een donderslag geschied was. Anderen zeiden: Een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zeide: Niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. Nu is het oordeel deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buiten geworpen worden. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal ik hen allen tot mij trekken. En dit zeide hij, betekende hoedanige dood hij sterven zou. De schare antwoordde hem: Wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in de eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de Zoon des mensen moet verhoogd worden? Wie is deze Zoon des mensen? Jezus dan zeide tot hen: Nog een kleine tijd is het licht bij u lieden. Wandelt terwijl gij licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangen. En die in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, opdat gij kinderen des lichts mocht zijn. Deze dingen sprak Jezus, en weggaande verborg hij zich van hen.
Wij luisteren straks naar de boodschap zoals die tot ons komt vanuit dit gedeelte, Johannes 12, met name vers 27 en 28, waar de Heer Jezus laat blikken in zijn ziel. Nu is mijn ziel ontroerd en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel, zeggende: En ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem wederom verheerlijken. De tekst voor de verkondiging dus vers 27 en 28 van Johannes 12, waar we blikken in de ziel, in de binnenkant van de Heer Jezus. Nu is mijn ziel ontroerd en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel, zeggende: En ik heb hem verheerlijkt. En ik zal hem wederom verheerlijken. Boven de preek staat geschreven: Liefde was het onuitputtelijk. En inderdaad, dat is een regel uit een bekend lied. Liefde was het uitputtelijk. We letten op drie gedachten. Allereerst op het gevecht. Dat is het eerste gedeelte van vers 27. Jezus voert een innerlijke strijd. Nu is mijn ziel ontroerd, verward, onthutst. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Dat is het gevecht wat Jezus met zichzelf voert. Dan lezen we over de overgave aan zijn vader. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. En tot slot, de liefde voor mij. Er kwam dan een stem uit de hemel, de vader antwoordt. En ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem wederom verheerlijken. En iets verder lezen wij in vers 30 dat die stem voor ons is. Niet allereerst voor Jezus, maar voor de mensen. Liefde was het onuitputtelijk, het gevecht met zichzelf, de overgave aan de Vader en de liefde voor mij. Allereerst het gevecht. Gemeente, het begint allemaal met een vraag. De vraag van de Grieken, jongens en meisjes. Een hele mooie vraag. We lezen hem in vers 21. Er komen Grieken bij Filippus. En die vragen, Heer, meneer, mogen wij Jezus zien? Nou, dat is toch een prachtige vraag. Als er nou iemand met zo'n vraag naar u toe komt, mogen wij Jezus zien? Dan ben je toch geen blokkade, dan wil je graag leidsman zijn tot Jezus. Dat is vandaag nog zo. Nou, Filippus en Andreas die overleggen. En dan gaan ze vervolgens naar Jezus toe. En dan heel merkwaardig. Waar is het antwoord? Wij willen Jezus zien. U ook? Kom je daarvoor in de kerk? Wij willen Jezus zien. Jezus lijkt helemaal geen antwoord te geven. Ziet u dat? Vers 23. Maar Jezus antwoordde Filippus en Andreas, zeggende, de uren is gekomen dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Ja, het is toch wel een antwoord, geloof ik. Maar het is niet het antwoord wat de Grieken verwachten. Die hadden verwacht, we kunnen zo doorlopen. Deze man is binnengehaald op zijn ezel. Hosanna is er geroepen. Misschien lagen de palmtakken nog wel op de straten. En ja, dit is ongeveer het hoogtepunt, hè. Wij willen hem ook wel zien. En dan begint Jezus over zijn uur. En u weet misschien dat dat in het evangelie naar Johannes een heel geladen begrip is. Dat is het momentum. Dat is de doorbraak, de omkeer. Het uur is gekomen. Eerder zei Jezus, mijn uur is nog niet gekomen. Bijvoorbeeld op de bruiloft te Kana. Nu is nog niet het moment van de verheerlijking aangebroken. Maar nu dus wel. Wat is dat dan, kinderen? Wat betekent dat dan, dat Jezus zegt, nu zal ik verheerlijkt worden? Nou, als je nou even naar mijn hand kijkt, verheerlijken, dan denk je toch aan dit, hè? Verheerlijken, dat is iemand omhoog heffen. Dat is iemand op een troon zetten. Toch? Maar Jezus zegt, verheerlijken, dat is niet omhoog bij mij, zodat iedereen zich aan mij vergaapt. Wat een bijzondere man. Wat een wonderdoener. Verheerlijken is, en let weer op mijn hand, kinderen. Verheerlijken is naar beneden gaan. En dan gebruikt Jezus het beeld van de tarwekorrel. Het is lente, hè? Bijna. En als je in de tuin kijkt, dan zie je dat er overal van die groene knoppen boven komen. En misschien staan er sommige bloemen al wel in bloei hier. Wat is eraan vooraf gegaan? Een proces van sterven. Zaad of een bol is in de grond geplant, gestorven en wonderlijk genoeg weer gaan leven. Dat is het proces wat Jezus in vers 24 betrekt op zichzelf. Ik ben de tarwekorrel die in de aarde valt en sterft. Dat moet gebeuren. Want alleen zo zal het vrucht voortbrengen. Alleen zo zal de profetie van Jesaja in vervulling gaan. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Zo zal hij zaad, vrucht zien. Omlaag betekent het dus verheerlijken. En dat is in Johannes heel paradoxaal, schijnbaar tegenstrijdig. Want Jezus wordt straks aan het kruis wel verhoogd. Maar dat is ergens het dieptepunt. Hij wordt verheerlijkt aan een kruis. Wil je hem zo zien vanmiddag? De Grieken willen Jezus zien. Ze willen hem zien in zijn heerlijkheid. Precies zoals zij zich hebben voorgesteld. Een Jezus die, ja, die je past bij je leven. Waar je mee kunt thuiskomen. Waar je niet voor schaamt. Maar Jezus zegt nee. Ik ga de aarde in. En straks zul je me zien aan het kruis. Ontbloot. Beschimd. Gegeeseld. Mijn uur is gekomen. En het is dat, gemeente, dat beeld van het tarwegraan, wat op dit moment naar binnen slaat bij Jezus. En natuurlijk, de Heer Jezus heeft geleden de hele tijd van zijn lijden, van zijn leven op aarde. Maar in het bijzonder, het laatste deel van zijn leven heeft hij intens geleden. En hier zie je dat in ons tekstvers. Dat Jezus zegt, nu is mijn ziel ontroerd. En dan moet u niet denken aan tranen. De vertaling zet ons een beetje op het verkeerde been. Beter is inberoering. Mijn ziel is in turbulente omstandigheden. Mijn innerlijk, dat is als de zee. Met volle kracht jaagt de wind over de zeeën. De golven en baren die worden hoog opgezweept in mijn binnenste. Het is chaos. Dat is het. Is wat, gemeente? Er is over nagedacht dat de Heer Jezus ook emoties had. Dat zijn fijn besnaarde ziel intens geleden heeft onder wat er zou gaan gebeuren. Hij wist het, lezen wij in Johannes 13, vers 1. Jezus, wetende dat zijn uur gekomen was, dat hij uit de wereld zou overgaan tot de Vader, hij wist het. En hier lezen wij dat het hem naar de keel grijpt. Hij heeft sterk geroepen en tranen geofferd tot hem die hem uit het lijden zou kunnen verlossen. Het woord wat hier gebruikt wordt, wat de Statenvertaling met ontroerd vertaalt, heeft als oud-testamentische achtergrond de psalmen die we gezongen hebben. Psalm 6 en 42. Nou, dat zijn, zeker psalm 6 is echt een boetepsalm, hè? Daar lezen wij van iemand die door schrik overmand is. En in psalm 42, heel bekend, de golven en de baren die de benauwde ziel van deze dichter vervaren, in beroering brengen. Nou, die beelden die komen boven als wij deze woorden uit de mond van de Heer Jezus zelf horen. En gemeente, bedenk, wat is dit toch een wonder dat wij dit mogen horen. Dat de Heilige Geest deze tere dialoog in zijn ziel, want dat is het eigenlijk, heeft laten optekenen. Wij lezen in de Bijbel niet alleen over de Heer Jezus en wat hij doet. We lezen niet alleen over het lijden en over het kruis, maar we lezen ook wat het met hem zelf doet. Blijkbaar hebben we dat nodig. Moeten we vanmiddag weten dat hij ook gevochten heeft. Ja, waarmee dan? Waarmee is hij in gevecht? Nou, daar wil ik daar een paar antwoorden op geven. Allereerst met het lijden van de tegenwoordige tijd. Net zoals u en jij. Want wij kijken elkaar vanmiddag aan. En ik kan natuurlijk niet aan de buitenkant zien wat u aan de binnenkant doorstaat op dit moment. Of wat u doorstaan hebt. Maar ik weet zeker dat bij velen, dat bij iedereen misschien, ook bij jongeren wel, aan de binnenkant van je ziel wonden ontstaan zijn. Door verliezen, door rouw, door ziekte, door dromen die niet uitkwamen, door idealen die verloren gingen. Dat is het lijden. En wat gebeurt er als wij gaan lijden? Dan raken wij in verwarring. Dan gaan onze emoties met ons op de loop en dan zeggen we soms dingen die we achteraf bestempelen als niet verstandig. Heer Jezus gaat lijden. Hij is al aan het lijden, maar straks lijdt hij ook fysiek, lichamelijk. Hij ziet er tegenop. Hij weet dus ook wat het is om te lijden. Hij weet wat het is om fysiek, om lichamelijk te lijden. Hij weet wat het is om eenzaam te zijn. Om verstoten te worden. Om genegeerd te worden. En zoals het jou in verwarring kan brengen, brengt het hem in verwarring. Kunt u dat aan vanmiddag? Mag ik dat zo zeggen? Of houdt u en meer van dat de Heer Jezus getekend wordt als een krachtige held? Dat kun je natuurlijk heel makkelijk. Je kunt heel makkelijk dit vers een beetje plooien door te zeggen: ja, maar de Heer Jezus is ook de Zoon van God. Dus ja, dat was voor hem niet zo moeilijk. Hij kon alles aan. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Paulus geeft daar ook antwoord op later. Hè, op de vraag, kon Jezus alles aan? Ja, hij is de Zoon van God. Maar let erop, zegt Paulus in Filippenzen 2. Toen hij vernederd werd, toen hij in de gestalte van een slaaf naar deze wereld kwam en zichzelf liet vernederen tot in de dood, tot de dood van het kruis. Toen heeft hij zijn God zijn niet als een troef uitgespeeld. Hij heeft zijn God zijn niet ingezet als een panzer om alle pijn en lijden op afstand te houden. Dat had hij kunnen doen. Maar Jezus is mens. Als wij. Hij is niet onkwetsbaar. Hij is niet onraakbaar. Hij is te raken. Te kwetsen. Hij is te negeren. Hij is te bespotten. Hij is aan de kant te zetten. Er wordt een spelletje met hem gespeeld. Er wordt over hem geroddeld. Er wordt belachelijk afgeschilderd. Heb je dat zelf meegemaakt? Jezus weet het. En het levert een gevecht op zoals een mens gaat vechten, echt menselijk. Want wat doen we, kinderen? Wat doen we, jonge mensen, als een bepaalde vorm van lijden ons leven binnensluipt? We worden genegeerd, gepest. Er is problematiek thuis. Wat doe je? Nou, dan probeer je zoveel mogelijk te dempen, toch? Je kunt het negeren, je kunt het aan de kant zetten, je kunt het overschreeuwen. Je probeert lijden en tegenslag zoveel mogelijk van het lijf te houden. En als dat niet kan, dan probeer je het zo te plooien dat het je leven zo min mogelijk raakt. En dat is de verzoeking voor Jezus. Nu is mijn ziel ontroerd. Wat moet ik zeggen? Zal ik zeggen, Vader, verlos mij uit deze uren. Zet een muur rond mij heen, dat ik onkwetsbaar ben, dat ik niet hoef te lijden. Er is nog iets, gemeente, waar hij tegenop ziet, want het is niet zomaar lijden. Jezus gaat de toorn van God tegen de zonde van het hele menselijke geslacht dragen. Daar is hij mee bezig op dit moment en het overweldigt hem. Als golven en baren spoelen ze over zijn ziel. Hij moet de toorn van God, het gewicht van de zonde, gaan dragen. En daarom moet hij zich laten bespotten, bespuwen, beschimpen. Daarom zal straks de hel losbreken. Hij weet het. Hij weet het. Maar hij weet het hier niet. Hij is in verwarring. Wat zal ik zeggen? Staat er echt in de Bijbel? Vader, verlos mij uit deze uren. Dat heeft hij gezegd. Dat heeft hij tegen zijn vader gezegd. Het lijkt een beetje op wat in Gethsemane gebeurt. Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Laat ik hem niet hoeven te drinken. Ja, natuurlijk. Het gebed gaat verder. Dat weet ik wel. Maar daarmee moet u het eerste niet doodslaan. Dat heeft hij ook gebeden. Als het mogelijk is, laat die drinkbeker van mij voorbij gaan. Zo echt menselijk. Want hij heeft zijn God zijn niet ingezet om zijn mens zijn te beschermen. Het grijpt hem naar de keel, de zwaarte van de gramschap van God. Hij moet gaan drinken uit de beker van de toorn van God. Ongefilterd, hij zal het gaan voelen in zijn ziel. Dat is de grootste reden van zijn benauwdheid hier. Paulus zal laten zeggen, Jezus wordt tot zonde gemaakt. Hij heeft geen zonde gedaan. Hij heeft geen zonde gedacht. Maar hij wordt tot zonde gemaakt. Eén brok ongerechtigheid. Het ligt op hem. Wilt u Jezus nog zien vanmiddag? Dit is Jezus. De gevloekte. De gebeukte. De verwarde. Hier zit iets in, gemeente, van de versmaadheid, van de angst en de versmaadheid van de hel. Dat Jezus onthutst is, dat is ook iets van de hel. Dat hij dat moet ondergaan. Was dat dan nodig, zegt u? Moet het zo ver gaan? Ja, ook dit is nodig. Hij worstelt met de zonde, niet van zichzelf, maar van anderen, die hij zal gaan dragen. Ik, kan ik laconiek doen over de zonde? Ik, wat kan ik ongevoelig zijn voor de zonde? Ik, wat kan ik halfhartig zijn? Wat kan ik lauw zijn en slap zijn door de week en op zondag vroom? Maar hier tref ik iemand aan wiens ziel verbijsterd is vanwege de zonde. Niet van hemzelf, maar van anderen. Gemeente, we kunnen heel makkelijk denken, ja, maar gelukkig, de Heer Jezus die gaat naar het kruis toe en dan komt alles goed. He, vergeving van zonde, het evangelie, dat is dat dominees mogen preken dat er vergeving is voor zonde en dat ieder die in Jezus gelooft gered is. Het is allemaal waar. Maar kijk wat het hem kost. Hoe kun je ooit Jezus waarderen? Als je niet ziet wat voor gevecht het oplevert in zijn ziel. Als ik dit hoor uit de mond van mijn middelaar, dan wordt de zonde mij bitter. Want dit heb ik hem aangedaan. Deze intense worsteling, dit gevecht met zichzelf, dat veroorzaak ik. En zo heb ik hem nodig. Een zaligmaker die ja terugdeinst. Vader, verlos mij uit deze uren, maar verder gaat. O, wat een barmhartige hoge priester, die medelijden kan hebben met al mijn zwakheden. Er kan geen put zo diep zijn, of hij weet ervan. Ik kan me niet zo onthutst en verward voelen, of hij, mijn middelaar, hij heeft het aan den lijve en in zijn ziel gevoeld wat dat betekent. Hij is er doorheen gegaan. Jij kunt je soms afvragen, hoe kom ik er doorheen? Hij ging er doorheen, helemaal. Helemaal. Het water, dat kwam niet tot aan de lippen, maar hij ging erin onder. Het vuur, dat verzengde hem. Opdat waar zal zijn wat Jesaja zegt. Als u door het water moet, zult u niet verdrinken. Als u door het vuur moet, zal het u niet verbranden. Op grond waarvan? Nou, dat is het tweede. De overgave. Want stel nou, gemeente, dat hier een punt had gestaan. Hè? Stel je nou voor dat de Heer Jezus niet meer gezegd had dat Vader, verlos mij uit deze uren. En stel je nou voor dat de Vader gezegd zou hebben, mijn zoon, ik stuur engelen die je versterken en die je beschermen, zodat je voor de rest van je leven op aarde onkwetsbaar zal zijn. Maar het gaat verder. Gemeente, wat een evangelie mag ik u vanmiddag verkondigen. Het lijkt erop alsof de Heer Jezus zichzelf in de reden valt. Ziet u dat? Vader, verlos mij op deze uren. Maar dan, maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Daar ben ik nou net voor gekomen. Om te sterven als een tarwekorrel. Niet om het over te slaan, maar om het te ondergaan. Sterven. Jezus wendt zich tot zijn Vader. Hij bidt wat wij bidden als wij het niet meer zien zitten. Heere, help mij. Heere, verlos mij van deze ziekte. Verlos mij van de eenzaamheid. Verlos mij van de rouw. Verlos mij van de pijn. Hij bidt het. Soms is dat toch het enige gebed wat mensen kunnen bidden. Heere, help mij. Maar Jezus bidt meer. Dit is nou precies waarvoor ik kwam. Het zou verloren zijn voor ons allemaal. Als Jezus hier geëindigd had, dan had u de zaak moeten redden. Dan had u moeten zorgen voor een borg voor je ziel. Dan had u moeten zorgen voor een levensverzekering met garantie voor de eeuwigheid. Maar klinkt dit als muziek in je oren? Maar hierom, in doodsangst, werpt hij zich op de Vader, zoals hij dat altijd gedaan heeft in zijn leven. Ook hier. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. En dan zegt hij erbij, verheerlijk uw naam, Vader. Dat is mijn doel, dat is mijn verlangen. Het strijdt van binnen. Maar dit voert uiteindelijk de boventoon. Uw wil geschieden, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Verheerlijk uw naam. Hier ben ik, Heere, met heel mijn bestaan. Hier ben ik, beangstigd, tot de dood, benauwd, bitter. Maar ik sta tot uw beschikking. Vader, verheerlijk uw naam. Daarvoor ben ik gekomen. Ik ben gekomen om de Vader te verheerlijken. Het klonk toen Jezus geboren werd. Eer zij aan God in de hoogste hemelen. Daarvoor kwam hij op aarde. En hier zegt hij het zelf. Hier doe ik het voor. En let u er dan op dat Jezus niet zegt, Vader, ik ben gekomen om zondaren te redden. Dat is natuurlijk wel waar. Want dat heeft hij ergens anders ook gezegd, hè? Jezus is gekomen, ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Maar dat kan soms ook wel wat te makkelijk gezegd worden. Dat moet ik uitleggen, want anders gaat u de verkeerde kant mee op. Maar we zijn toch wel heel snel geneigd om Jezus vooral te zien als iemand die voor ons gekomen is. Hij is voor ons aan het kruis gestorven. Hij is voor onze zonde. Het is waar. Maar hier lees ik toch echt in de eerste plaats iets anders. De Zoon is er voor de Vader. En dat is geen tegenstelling. De Zoon bedoelt de eer van de Vader en de redding van zondaren. Maar dat eerste mogen we niet overslaan. En daarom is het vanmiddag heel terecht om daar de vinger bij te leggen. Want waarom is dat zo belangrijk? Dat Jezus de eer van de Vader zoekt. En het recht van de Vader verheerlijkt. Gemeente, God heeft een geding met de wereld. Sinds Genesis 3. Ben je erop van op de hoogte, jonge mensen? God heeft een geding met je. En dat klinkt heel dreigend. En dat is het ook. Als je Gods heilige claim op je leven van je afduwt. Ik bedoel, wij zijn er niet zomaar. Je hebt er niet voor gekozen om geboren te worden. Je bent gemaakt. Je bent geplaatst op deze wereld. Hier mag je een tijdje leven. Dat is allemaal van God. En dan zegt God, maar ik heb ook recht op je. Op je binnenkant, op je identiteit, op je ziel. Maar onze ziel, onze identiteit zit vast aan de zonde. We hebben een gat in onze ziel en dat gat vullen wij op met alles behalve God. Maar God kan het niet aanzien. En daarom lezen wij in Genesis 6, vlak na Genesis 3, dat God uit de hemel met afschuw de boosheid van het menselijke geslacht ziet. Hij is vertoornd over de zonde. En hij is tegelijk betrokken op zondaren. Wilt u dat goed in uw oren knopen vanmiddag? God is vertoornd over de minste zonde in mijn leven. Maar hij is hartstochtelijk betrokken op je leven. Dat is allebei waar. Ik bedoel niet meer de eer van God. En dat raakt God. Dat raakt God zo, dat hij met dat Adam afscheid van hem neemt, het verlossingsplan ten uitvoer gaat brengen, wat van eeuwigheid al in het hart van de drie-enige God was. Maar wat in actie komt, als Adam valt. Adam draait zich met zijn rug naar God toe. God wendt zich naar hem. God zoekt hem op. En met de moederbelofte begint er een geschiedenis van zoeken, zoeken, zoeken. Van trekken. Van roepen. Van lokken. Van nodigen. Keer je tot mij. Zoek de Heere en leef. En u weet, het is altijd weer hetzelfde liedje in de Bijbel. Het is dat God zelf steeds weer komt met zijn spreken en beloven. Maar het is echt Wat een ellende. De mensen willen hem niet. En zo spint God als het ware de rode draad van zijn beloven tot in het Nieuwe Testament, tot in de komst van de Heer Jezus. Die gaat doen wat Adam niet deed. De naam van God verheerlijken. De eer van God bedoelen. Als de Zoon hier zegt, Vader, verheerlijk uw naam. Dan zegt hij dat. Als middelaar, als borg. Als toegewijde Zoon van de Vader. Je kunt soms schrikken van je eigen toewijding. Hebt u dat ook? Als je de Heer Jezus lief gekregen hebt, dan komt er ook iets van toewijding in je leven. Van liefde tot hem. Maar wat is dat flauw. En wat ben je dubbelhartig. Maar vanmiddag tref ik iemand in de schrift die het voluit kan zeggen, Vader, verheerlijk uw naam. Hierom ben ik in deze uren gekomen, om u te verheerlijken. En hij gaat het doen. Hij gaat in mijn plaats doorstaan wat ik verdien. De totaal toegewijde Zoon ontvangt de straf voor alle niet-toewijding aan God. Het klinkt oneerlijk. Maar dit is wat het recht van God wil. Wat de Vader wil en wat de Zoon wil. Hierom ben ik in deze uren gekomen. Ik moet er doorheen, uw wil doen. Al sterf ik 1000 doden, ik zal het doen. Ik leer mij overgeven aan u, o Vader. Ik ben bereid. Wat een wonder. Waar hebben we dat aan verdiend? Nergens aan. Dat is genade. Maar ik zal u zeggen, gemeente, alleen omdat Jezus dit bidt, Vader, verheerlijk uw naam, kunt u vanmiddag bidden, Vader, verlos mij. Heer Jezus, verlos mij. Red mij. En daarom is het zo belangrijk te weten dat Jezus de Vader verheerlijkt. Want daarom kunt u naar Jezus toe. Daarom mag ik zeggen dat er een welkom is voor zondaren bij hem. Hij heeft de toewijding en de liefde tot de Vader en de eer van de Vader bedoeld. En dat brengen we bij het laatste. De liefde voor mij. Waar zit die liefde in dan? In de reactie van de Vader. Er klinkt een stem. En de scharen, zegt de mensen in vers 29, die zeggen, het is een donderslag. Anderen zeggen, het is een engel. De hemel gaat open en er klinkt een stem. En wat is er gezegd? Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem wederom verheerlijken. De Vader keurt de Zoon goed. De Zoon bidt, uw naam worden geheiligd, o Vader. En de Vader zegt, Zoon, ik zal je verheerlijken. Jij kunt dat en jij wilt dat en je zult dat doen. Ja, dit is iets tussen de Vader en de Zoon, maar wij moeten het weten. Die stem is er, vers 30, niet om mijnentwil, zegt Jezus, maar voor u. Die stem klinkt vanmiddag ook op Urk. Niet voor Jezus, maar voor u. Welke stem? Dit is mijn geliefde Zoon. Waar klonk dat? Weet u dat? Op 2 plaatsen. Bij de doop, toen Jezus gedoopt werd, sprak de Vader, dit is mijn Zoon, mijn geliefde Zoon, hoor hem. En waar komt er nog meer? Bij de verheerlijking op de berg, dit is mijn geliefde Zoon, Daar slaat het op, vers 28. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem wederom verheerlijken. Ik heb het werk, de missie van mijn zoon goedgekeurd en ik zal het goedkeuren. Ik zal hem verheerlijken. Ik zal ervoor zorgen dat hij vrucht draagt. Zijn werk zal niet te vergeefs geschieden. Het tarwegraan in de aarde, dat zal vrucht dragen. En zo, gemeente, zo krijgt dat donkere kruislijden de warme glans van de verheerlijking van de Vader. En met het oog op u en jou is Jezus deze weg gegaan. Vandaag, vanmiddag, klinkt het. De Vader breekt de hemel open en zegt het. En het klinkt in je zondige, duistere leven. Ik heb hem verheerlijkt. Wat zou de Vader bedoelen vanmiddag? Dat jij op de Heer Jezus ziet. Dat je je aan hem gewonnen geeft. Dat je in hem gelooft vanmiddag. Voor het eerst. Of opnieuw. Ga niet aan de Heer Jezus voorbij. Want er is er maar één. Die de weg gegaan is. En waarvan de Vader gezegd heeft. Dit keur ik goed. Er is alleen maar verredding en toekomst als ik schuil ga achter het lam. Het lam dat zijn hart zette op de Vader en daarmee ook op zondaren. Ziet u het, gemeente, dat dit de taal van de liefde is? De Vader zet geen hek om Jezus, maar opent een poort. Er is ruimte in je benauwdheid. Er is redding van je verslaving. Er is bevrijding van het oordeel. Waar? Niet in jezelf. Bij Jezus. Hier is Hij, de goede herder. De goede herder die zichzelf geeft voor de schapen. En die zo het voedsel wordt voor diezelfde schapen. In de dood van Christus ligt mijn heerlijkheid en redding. Er is een lam dat bloedt. Het is een lam dat bloedt. En ik ben het die u bloeden doet. Wat moet ik zeggen? Zwijg, zegt Jezus. Ik heb gesproken. Nu is mijn ziel ontroerd. Wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Zwijg en geloof. Wat is geloven anders dan de liefde van de Vader en de liefde van de Zoon en de liefde van de Heilige Geest belijden? Heren, mij is het niet. Nee, maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Opdat ik in mijn grootste benauwdheid, angst en pijn zou weten. Er is een redder die voor mij de weg gegaan is van kribbe naar kruis. De weg gebaand naar de Vader. En ik ga schuil achter zijn werk en achter zijn woorden. En wie achter hem schuil gaat, die hoopt niet te vergeefs. Die is veilig. Veilig. En het zingt in mijn ziel. Het is toch waar. De Heer zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven. En dat melden in mijn lied. Amen.